Broeders en zussen, goedemorgen. Zo, mooie liederen gezongen. Ja. Nou, de broeder heeft al een aantal versen gelezen. Ik wou vanmorgen een aantal gedachten met u delen uit het boek Jesaja, en dan hoofdstuk 53. En ik lees dat vanaf het eerste vers. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hen doen neerkomen. Toen het betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ook ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheid dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is hij geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ja, Jesaja. Eigenlijk kun je zeggen dat Jesaja de evangelist is onder de profeten. Hij spreekt heel veel over de Zoon van God, eigenlijk zonder zijn naam te noemen. Maar we weten aan de hand ook van dit hoofdstuk, broeder, zuster, dat het gaat om de Heer Jezus. En het gaat altijd in de Bijbel over de Heer Jezus. Hij is het middelpunt. En hij zal ook het middelpunt moeten zijn als we samenkomen. Hij is onze heiland. Hij is onze verlosser. Maar wat toch bijzonder dat zoveel duizend jaar terug een profeet het zicht krijgt op de Zoon van God en door de kracht van de Heilige Geest zulke ingrijpende, maar ook waardevolle dingen heeft gezegd en geschreven over de Zoon van God. We weten, Johannes 4, het gesprek met de Samaritaanse vrouw, dat het heil uit de Joden is. Daar is het begonnen. En we weten ook, en dat heb ik wel vaker met u gedeeld, er Jezus is een Jood. Hij is als Jood geboren, heeft als Jood gewandeld. Hij is als Jood gekruisigd en als Jood opgestaan. En hij is als Jood opgevaren. Bijzonder. Misschien dat ik daaraan toe moet voegen. Dat als je het volk Israël niet lief kan hebben, kun je de Heer Jezus ook niet lief hebben. Omdat hij uit het volk geboren is. Dat gaat heel diep. Maar dat is toch waar we rekening mee moeten houden. Maar wat is het bijzonder dat Jesaja zoveel mooie dingen, maar ook ingrijpende dingen vooruit mocht zien. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je Jesaja 53 leest, dan ontroert je dat. Als we beeldenissen zien van de Heer Jezus, die vaak geschilderd is door menigeen, dan zie je daar een hele knappe, mooie man. Maar als je dan dit leest, dan denk ik, is dat wel zo geweest? Ik ben ervan overtuigd dat als Jesaja hierover spreekt, en dat hij dan schrijft van, we hebben hem gezien, maar er was niets dat wij hem in een begeerd zouden hebben. Dat gaat wel heel ver. Ik ben er ook persoonlijk van overtuigd dat de liefdevolle blik van de Heer Jezus meer heeft gedaan dan dat ze hem schilderen of wat dan ook maar. Hij had een bewogen hart, dat weten we. Maar, wat zegt Jesaja? Wie heeft onze prediking geloofd? En dan verplaatsen we ons even naar de tijd van Israël. En we weten dat toen de Heer Jezus zijn wandeling begon op zijn 30ste jaar, dat er best wel een aantal mensen naar hem wilden luisteren, maar heel veel hebben hem afgewezen. We weten dat de kopstukken van de toenmalige Israël, die moesten niets van hem hebben. Als je de vier evangelisten leest en de beschrijvingen die ze daar geven over het lijden en het sterven van de Heer Jezus en vooral zijn laatste fase van het leven, dan zien we dat hij veracht werd op een vreselijke manier. Dat zelfs de hoge priester meedeed in de smaad die ze hem aangedaan hebben. Ja, wie heeft onze prediking geloofd? En ik denk, als je dat even doortrekt naar deze tijd, dan mag je die vraag ook stellen. Wie gelooft nog de prediking? Wie gelooft van kaft tot kaft dat de Bijbel het woord van God is? We hebben een enorm voorrecht dat we vanmorgen bij elkaar zijn met een verlangen. We willen de Heer Jezus, laten we zeggen, ontmoeten door de Bijbel heen. En dat doen we ook, want zodra we de Bijbel openen, spreekt God tot ons. Want zo is het, het is Gods woord. Maar als je in de grote massa ziet, dan moet je toch tot de ontdekking komen van een hoop mensen willen niet meer de prediking geloven. Die hebben hun eigen religie. Vanmorgen, toen we nog even als broeders bij elkaar waren, dan laat je even een aantal gedachten passeren. Van wat verlangt eigenlijk de wereld? Nu, die zitten niet te wachten op het evangelie. Daarbij moet wel gezegd worden dat er landen zijn waar heel veel mensen dat levend geloof komen. Maar als we naar Europa kijken en aangrenzende landen, dan moeten we toch helaas concluderen dat als het ware het licht van de kandelaar is weg. genomen? Wie heeft onze prediking geloofd? Maar hier gaat het dus alleen om het volk Israël. Ze geloofden in de meerderheid niet. He, wie heeft dat geloofd? En dan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Ja, God wil hem openbaren. Als wij er maar voor openstaan. En hij heeft zich geopenbaard. De Heer Jezus heeft zich laten zien in een driejarige rondwandeling hier op aarde. Wat heeft hij mensen bemoedigd, vertroost, onderwezen, genezen en noemt u maar op. Hij leefde te midden van de wereld, van de mensen om hem heen. Maar de arm van de Heer als het ware, de persoon van de Heer Jezus, ja, waarin we de arm van God dus heel duidelijk zien. Nee, de meerderheid wees hem af. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Ja, dat kun je best wel zeggen. Israël was dorre aarde. Terwijl God zo bijzonder een taak had voor het volk. Maar niet alleen zegt de Heer dat tegen Israël, maar ook tegen u en mij. Als we het evangelie horen en we maken daar deel van uit, dan heeft God een taak voor u en mij om het licht van de Heer Jezus te laten schijnen in deze wereld. Maar het moest beginnen bij Israël. Daar is alles bij begonnen. Ik heb het u al gezegd, van het heil is uit de Joden. Wat de Heer Jezus nogmaals ook deelt met de Samaritaanse vrouw. Het heil is uit de Joden. Nu, beantwoordt Israël dan aan datgene waar ze voor geroepen zijn? Nee, we kunnen zeggen van niet. Jammer genoeg niet. En toch, als je de hele geschiedenis vanaf het moment dat God dat volk riep en afzonderde van de andere volken, dan zou je zeggen van, hoe is het mogelijk dat men zich elke keer weer neigde tot afgoderij? Dat is onvoorstelbaar. Alleen al als je de uittocht uit Egypte bestudeert, hoe God door menigerlei tekenen en wonderen meetrok met dat volk op een bijzondere manier. En ze hoefden alleen maar omhoog te zien. Dan wisten ze, de Heer reist met ons mee. Hij bepaalde eigenlijk ook het tempo. En over in de nacht was het als een licht. En overdag als een schaduw, zoals we dat lezen in de psalmen. Hij bedekte hen voor de zon. En wat zijn er een wonderen en tekenen. Broeder, zuster, er is geen volk op aarde dat zoveel wonderen en tekenen heeft gezien. En toch ging men over tot de afgoderij. En dan moet God ingrijpen. En dat heeft hij verschillende keren heeft hij dat gedaan. Maar laten we eerlijk zijn. Het volk ging hun eigen weg. En als je dan leest in Deuteronomium 28. Ik vind dat eigenlijk ook een bijzonder hoofdstuk. De eerste 14 verzen gaat over de zegen. En de rest van de verzen gaat over de vloek. En het verlangen van de Heer was om te zegenen. Dat is vanmorgen ook zo. Dat is voor u en voor mij ook zo. Hij heeft ons gezegend, zegt Paulus in de Efezebrief tegen de broeders en zusters, met alle geestelijke zegeningen in de Heer Jezus. God heeft niets achtergelaten. Hij heeft ons volledig met alles gezegend, met geestelijke zegeningen. Het volk Israël was gezegend met aardse zegeningen. Wij als gemeente zijn gezegend met geestelijke zegeningen. Onze wandel, zoals we dat lezen, Filippenzen 3 vers 20, onze wandel is in de hemel, waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten. Ik lees u een tekst voor uit Romeinen, waar het ook gaat over Israël. Romeinen 10 vers 1. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Nu, dat is in het kort als het ware samengevat. Geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. En dan lezen we Matteüs 27 vers 19, maar ook in Psalm 22, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd. Matteüs 27 vers 19. Psalm 22 is ook een messiaanse psalm wat ons spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar wat toch enorm ingrijpend, en hij is de diepste vernedering heeft hij ondergaan, broeder, zuster. En dat ziet de profeet Jesaja. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, hebben we gelezen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Ik denk in de Hebreeënbrief lezen we ook dat hij de diepte van het lijden, wat u en ik ook meemaken, dat kan op verschillende manieren zijn, maar al het lijden, het persoonlijk lijden, de moeite, de zorg, het verdriet, het gemis, noemt u maar op. Hij heeft het in zijn lichaam gevoeld. Onze broeder heeft het vanmorgen ook gezegd in die hof van Gethsemane. Daar kwam zoveel op hem af. Dat kunnen wij niet bevatten, broeder, zuster. Als je alleen al de zonde van de hele wereld, moet je zich voorstellen, de zonde van de hele wereld. Ik heb me wel eens afgevraagd, Heer, alleen mijn zonde had hij al voor moeten lijden op een vreselijke manier. En dan de zonde van de hele wereld, van het totale mensdom, als je dat tot je door laat dringen, wat is dat ingrijpend geweest. Dat is voor ons ook niet te vatten. Nu kennen we nog ten dele, zegt de Bijbel. Van straks zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. Maar dan zullen we ook begrijpen wat het hem gekost heeft om u en mij te redden. Om de wereld als het ware te redden. Nu, als we verder lezen, dat zegt voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor God, voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. En ik denk dat ik dat vanmorgen toch even heel duidelijk mag toelichten. Want dit is een, ik hoop dat u me goed begrijpt, een tekst die in de charismatische wereld niet goed wordt uitgelegd. En ik zal u ook zeggen waarom. Heel veel mensen geloven dat hij onze ziekte droeg op het kruis van Golgotha. Dat is niet waar dus. Hij droeg onze zonde. Er is geen enkel bloedig offer in het Oude Testament wat spreekt over de ziekte. Het is alleen de zonde. Nu wil ik met u een gedeelte lezen. En als u dat even op wilt slaan, in Matteüs 8. Matteüs 8 vanaf vers 14. Matteüs 8 vanaf vers 14. We lezen daar het volgende. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Moet u even een adempauze nemen. Dan moet u het volgende even, want hier gaan we spreken over wat Jesaja zegt. Opdat vervuld werd wat gesproken werd, was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Is hier sprake van het kruis? Nee dus. Hij droeg onze ziekte tijdens zijn rondwandeling. En we weten, hij heeft heel veel ontelbare mensen heeft hij genezen. Dat is gebeurd in zijn driejarige rondwandeling. En dan wordt er gezegd, ja maar, nee, ik denk dat het goed is dat je de Bijbel leest en dat je ook de context opzoekt en dat je ook schrift met schrift vergelijkt om niet tot een uitleg te komen die niet klopt, broeder, zuster. Natuurlijk is het heel aantrekkelijk om te zeggen van ja, maar hij heeft ons, door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat zegt de apostel Petrus ook. Maar wat doelt hij dan op? Dan moet u het goed lezen, die tekst. Hij gaat over de zonde. Wij zijn van de zonde genezen. Niet van de ziekte. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat wordt ook wel eens genoemd. En u mag van mij reden, geloof ik in genezing? Ja. Maar wordt ieder mens genezen? Nee. Totaal niet. En als we dat wel proclameren, dan maken we een enorme denkfout. En daar zijn heel veel mensen het slachtoffer van geworden. De apostel Paulus zegt ons in de Korinthebrief, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En als de profeet Jesaja zegt dat ook de Heer Jezus met ziekte heeft te maken met lichamelijke zwakheid, en je kunt dat ook zien en lezen van, hij had de kracht niet eens meer om zijn eigen kruis te dragen. Hij was Gods zoon in een mensenlichaam. Hij kende pijn, hij kende angst. Denkt u maar aan Gethsemane. Hij was vertrouwd met ziekte. Hij was een lichaam net zoals u en mij. Maar hij heeft in dat lichaam heeft hij nooit gezondigd. Hij die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5 vers 21, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Het is goed, broeder, zuster, om de Bijbel te lezen wat er staat. En dat we niet een conclusie trekken door te zeggen, nou onze gevoelens, ja, die willen ons vaak meenemen en een ander beeld laten zien. Maar het is wel duidelijk wat hier staat. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En als we volgende week en de komende week nadenken op Goede Vrijdag, en we verplaatsen ons in gedachten dat het die vreselijke momenten wat begon op de Olijfberg, dat ze hem gevangen neemden met zwaarden en stokken als het ware op hem aankwamen, terwijl hij de vredevorst was, de vrede verkondigde. Kunt u zich dat voorstellen? Dan moet je even over na gaan denken. Hij zegt het zelf ook, hè? Van, ik ben dagelijks bij u in de tempel geweest. Jullie hebben me niets gedaan, maar dit is het moment. En alles was van tevoren al vastgelegd. Ik wil u meenemen naar het feit dat voor de grondlegging van deze wereld het plan al was tussen de Vader en de Zoon, dat hij deze weg zou moeten gaan. Hebt u wel eens over nagedacht dat als je met iets moet leven wat er aan je gezegd is? Misschien dat ik iets mag vertellen, mag delen met u wat heel kwetsbaar is. Maar ik wil dat toch doen, want het is wel belangrijk. Ik had hele fijne ouders. Ook een hele lieve moeder. En toen ze nog in de kracht van het leven zat, toen had ze een gezwel hier aan de zijkant van haar hoofd. En dat was toen zo dat de medicijn nog niet zo ver gevorderd was als nu. Maar dit had allemaal vertakkingen in de hersenen. En ze konden geopereerd worden. Maar een gezin met 4 jonge kinderen. En dan moest de schedel gelicht worden. En toen vroeg ze, hoeveel kans heb ik dan dat ik dat overleef? 50-50. En als ik me niet laat helpen, wat dan? Dan wordt of u teert volledig lichamelijk uit, of u wordt krankzinnig. Het zou je gezegd worden. Ik denk er vaak aan terug. Regelmatig, moet ik u zeggen. Ze zei, dan laat ik me niet helpen. Ze is ook niet echt oud geworden. Maar ze heeft altijd met die gedachte moeten leven. Of het een, of het ander. Als je het niet gelooft, zou je eraan kapot kunnen gaan. Maar ik heb een vrouw gezien, mijn moeder, die geestelijk zeer sterk was. Ik wil u nog daarnaast iets vertellen, want dan ga je eigenlijk ook naast het verdriet van mensen staan. U weet, mijn jongste dochter is ook overleden. En dan op een bepaald moment, ik ben bij dat gesprek geweest, dan wordt er gezegd, we kunnen niks meer voor je doen. We zijn uitbehandeld. En dan komt de vraag, en hoe lang heb ik dan nog? Ja, dat kunnen we je niet zeggen. Maar dan word je geconfronteerd met de laatste fase van je leven. En dan begin je gedachten. Hoe zal dat zijn? Wat moet ik allemaal nog meemaken? Van tevoren weet je dat niet. Het komt over je heen. Maar dan verwijs ik weer naar de Zoon van God, broeder, zuster, dat hij vanaf het begin van de wereld wist welke weg hij moest gaan. En ik vind dat ook mooi om dat met u te delen, toen de verheerlijking op de berg, dat was in Matthäus 17, dat weet u dat hij daar een gesprek had, zoals Lucas was een arts, dat Lucas dat zo prachtig beschrijft, dat hij in gesprek was met Mozes en Elia. En weet u wat er dan staat, wat de anderen niet benoemen, maar Lucas wel, Mozes en Elia die spraken met hem, over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. Met andere woorden, ze waren betrokken bij zijn kruisdood. En ik denk te mogen zeggen, het is een verademing van de Heer Jezus geweest, dat hij een tweetal mensen had die dat begrepen, welke diepe weg hij moest gaan, want de discipelen hebben het nooit begrepen. Hij is het regelmatig met hun besproken, maar ze begrepen niet waar het om gaat. Ja, niet eerder. De diepte, dat toen ze de Heilige Geest ontvingen, broeder, zuster. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik lees met u een tekst uit 1 Petrus 2, vers 24. 1 Petrus 2 vers 24. Of 23 is het, sorry. Nee, het is toch 24, sorry. Ja, ik zou u daar ook nog in misleiden, dat is de bedoeling niet. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Het gaat hier dus om de genezing van de zonde. We zijn uit de slavernij verlost. Onze zonde heeft hij gedragen op het kruis van Golgotha. Door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardigheid. Romeinen 4 vers 25. En dan lezen we in Korinthe 15, het derde vers. Hij is opgestaan. Hij leeft. En dat gaan we volgende week uiteraard ook met elkaar weer bij stilstaan. Wij dwaalden allen als schapen. Want u was dwalende schapen, maar u bent bekeerd, zegt Petrus, tot de herder en opziener van uw zielen. Alle ongerechtigheid kwam op hem neer. En ik lees u die tekst voor die ik ook heb genoemd. Want hem die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Hij werd als een lam ter slachting geleid. Hij is het lam van God dat door de zonde van de wereld, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik denk Johannes 1 vers 29, het evangelie. Als Johannes hem ziet, dan is het eerste wat hij zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zei Johannes dat uit hemzelf? Nee, het was de Heilige Geest die hem dat duidelijk maakte. En in 2 Korinthe 5 vers 7 lezen we, ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan ga je als het ware even terug naar het Oude Testament. Onmiskenbaar, want daar is het allemaal begonnen. Daar kun je van zeggen van, Israël werd gered door het bloed van het lam. U kent die geschiedenis uiteraard. Heel bijzonder. Het bloed moest vloeien. En op de tiende van de maand moest een lam of schaap van een geit moest in het gezin worden opgenomen, afgezonderd van de kudde. En tot de 14e, was precies 3 dagen, er komt ook weer in die 3 jaar dat de Heer Jezus wandelde op aarde, van moest het gezin naar dat lam kijken. En dan moest het geslacht worden. Bloed werd opgevangen en dat moest aan de bovenkant en aan de zijkanten gebracht worden. En ik vind het eigenlijk zo bijzonder. En ik probeer dat elke keer onder de aandacht te brengen. Broeder, zuster, als God naar u en mij kijkt, God de Vader, dan ziet hij aan de bovenkant het bloed. En als hij het bloed niet ziet, dan staan we onder het oordeel. De doodse engel ging voorbij als hij het bloed zag. Wat toch bijzonder dat de Heere ons ziet als volmaakt in hem. Het is bijna niet voor te stellen. Maar hij ziet het bloed en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Zonder bloedstorting, zegt Hebreeën 9 vers 22, is er geen vergeving. Dat is het hart van het evangelie. Ja, wat bijzonder, broeder, zuster. Hij deed zijn mond niet open. Matthäus 26 vers 62 en 63 zegt, en de hoge priester stond op en zei tegen hem, moet u zich voorstellen, de hoge priester, antwoordt u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg en de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Hij antwoordde hem niets. Hij deed zijn mond niet open. Maar toen hem de vraag gesteld werd, bent u de Zoon van God, toen kon hij dat niet loochenen. Want hij was de Zoon van God. En dan moet u zich voorstellen dat de hoge priester van die tijd stond tegenover de hemelse hoge priester. En ze begrepen het niet. Het is onvoorstelbaar. Hoe kan het dat iemand die zo bewogen is met mensen, zo diep gaat in zijn leven, naast mensen stond, alleen maar genas en goeddoende rondging. Hoe kan het dat je zo'n agressie hebt, dat je eigenlijk eraan meewerkt van, hij moet gekruisigd worden. Kunt u zich het voorstellen? En dan wordt het volk als het ware wordt opgeruid, om zo maar te zeggen, door de kopstukken van die tijd, door de geestelijke mensen van die tijd, die het priesterkleed droegen, van, ja, je moet een moordenaar loslaten, Barabbas. En je moet de Heer Jezus moet je kruisigen. En waarom? Omdat hij inging tegen hun religie. Ze hadden geen relatie, maar ze hadden een religie. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, we hebben Mozes en de profeten. En dat was het. Ja, maar Mozes en de profeten die spraken juist over de Heer Jezus. En ze hebben de kans gehad. Laten we maar eerlijk zijn, toen hij geboren werd, de wijzen uit het oosten hun heel duidelijk voorgehouden. Hij is geboren in Bethlehem en dat wisten ze aan de hand van de schriften. Want dat hadden ze onderzocht. En Herodes is daarover geïnformeerd. Ze wisten dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Maar weet u, de wetenschap en het weten van u en mij brengt ons nog niet naar Bethlehem. Dan moet je op reis. En zo is het ook. Ik vind, mag misschien toch wel even benoemen van, God vraagt voor u en mij een daad. Hij heeft alles gegeven wat hij kon geven. Meer kon hij niet geven. Zijn enige geboren zoon. Weet u, er wordt altijd van u en mij een keuze gevraagd. We hadden het vanmorgen in de aanloop even over de doop. We zijn best wel vaak in Israël geweest en ik heb door Gods genade veel mensen mogen dopen. Dan stonden we bij Jadaniet bij de doopplaats. En dan vertelde ik over wat de Bijbel dan zegt over de doop. Nu, ik kan natuurlijk niet mensen bekeren. Dat doet de Heilige Geest. Ik kan de mensen ook niet overtuigen. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Wat ik wel kan doen in liefde en bewogenheid. Vertellen wie de Heer Jezus is. En verder van de rest is de keuze aan de mensen zelf. Maar ik heb daar regelmatig ook gezegd aan dat voorbeeld van, u kent dat wel, die geschiedenis met Filippus en de kamerling. Filippus was in een omgeving waar een opwekking aan de gang was. En dan zegt de geest van God, Filippus, ik zal je even naar een andere plek brengen. Nou, misschien heeft Filippus wel gezegd van, nou, hier moet ik hier weg, het is je toch goed. Maar goed, hij komt op een weg terecht die afdaalt van Jeruzalem. En God arrangeerde daar een ontmoeting. U kent die geschiedenis. Kameling uit Ethiopië. En wat las hij? De profeet Jesaja. Wat bijzonder, hè? En de oplettendheid van Filippus, die hoort dat en die begint een gesprek. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we opletten wat mensen om ons heen zeggen. Een paar jaar geleden was ik in Ter Apel en daar is nogal wat gaande, dat begrijpt u wel, wat daar allemaal zich afspeelde. Mensen zijn ongerust en er liep een man met een camera en die interviewde mensen van wat ze ervan vonden met al die asielzoekers. Nou, ze waren niet blij. En wij liften op een gegeven moment ook, we waren daar als gasten uiteraard, we liften daar ook in mee. En toen vroeg ik hem, ik zat van, is dit de lokale televisie of is dit de landelijke? Nee, dit is nieuws, nieuwsuur. Toen vroeg ik hem, ik zat van, bent u christen? En daar schrok je eigenlijk wat van. Of ik zeker had andere woorden, ik zeg, gelooft u? Nou nee, hij zegt, ik heb de hele wereld rondgereisd en ik heb zoveel dingen gezien dat ik niet wil geloven. Dat kan niet. Ik heb zoveel tegenstrijdigheden, ik heb zoveel ellende meegemaakt. Het geloof. Ik zeg, mag ik u iets heel persoonlijks vertellen? Ik zeg, ik had een dochter van 38 jaar. Ik zeg, die is bevorderd tot heerlijkheid. Omdat ze geloofde in de Heer Jezus. Ik zeg, toen heb ik hem verteld hoe dat is gegaan. En hij werd doodstil. Hij zegt, hier ga ik over nadenken. Ik zeg, doe maar. Want ik zeg, als u denkt dat er na dit leven geen leven is, maakt u een kapitale denkfout. En ik denk dat het goed is dat we opletten wat mensen om ons heen zeggen. Soms heb je even een klein sprongetje nodig om erop in te gaan. Sommige mensen die kunnen dan ook zeggen van, als je over het geloof, ja nou ja, ik heb niet zoveel met het geloof. Nou, dan heb je al een aansluiting. Ja, maar dat is heel belangrijk. Nou, nog even terug te komen op Filippus. Die hoort dat. En hij wordt uitgenodigd om op de wagen te gaan zitten. En dan komen ze op een gegeven moment, u kent de geschiedenis, komen ze water tegen. En dan zegt de kamerling van, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Weet u wat ik dan altijd zeg? Als je iets wil, moet je van die wagen afkomen. Misschien dat ik de vraag mag stellen vanmorgen. Welke wagen bereidt u waar u vanaf moet komen? Heel belangrijk. Want dat is een appel voor u en mij. Dat zegt hij. En dan kun je heel veel excuses kun je daarvoor maken door te zeggen, ja, maar ik ben dit en ik ben dat. Ik zal er verder niet over hebben. Maar het gaat om de keuze die we maken, broeders, zusters. En dat zie je ook weer terugkomen. Dan ga ik weer naar de kruisdood van de Heer Jezus. Waar Jesaja dus over spreekt, over zijn persoon. Van, kiezen we voor hem? Of kiezen we niet voor hem? Daar ligt namelijk het grote probleem waar mensen mee worstelen. Van, God, van Gods kant is nogmaals alles klaargemaakt. Hij kan niet meer geven dan dat hij gedaan heeft. En dat is aan ons. Willen we hem volgen? Willen we hem dwars door alles heen blijven volgen? Ook als je tot geloof bent gekomen. Wil je dan toch nog hem volgen? Ik heb dat lied laten zingen vanmorgen. Ik vind het een heel bijzonder lied. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Ik heb de wereld achter me gelaten. Ik had nog even een persoonlijke nood. Ik had een heel diep gelovige. Paken, zal ik maar zeggen, in het Fries. Die weinig woorden had. Maar één lied is me altijd bijgebleven. Wat hij liet zingen. Toen hij op het eind van zijn leven was gekomen. En dat is een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Misschien herkent u het. Gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik schaar. Wereldvreugd verdwijnt in het duister bij het kruis van Golgotha. Door mijn vrienden ben ik verlaten. En de wereld wierp mij uit. Maar mijn beste vriend is bij mij als de parelenpoort ontsluit. En ik was een jonge man. Maar het heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt. Het heeft me nooit losgelaten. Dat denk ik, hij wist waar het om ging, ten diepste. Wat toch bijzonder. Nu, we weten, broeders, zusters, ik ga weer verder. Geen bedrog is in zijn mond geweest. Dan kunnen we die tekst natuurlijk weer citeren uit 2 Korinthe 5 vers 21, wat ik al heb gezegd. Hij was volmaakt. Er is geen enkel woord uit zijn mond gekomen wat niet goed was. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, dat weten we. Hij is in de graf gelegd waar niemand nog in gelegen heeft. Hij is tot een schuldoffer geworden. En als je dat leest in Leviticus 5, ik moet een beetje tot een afronding komen, maar als je dat leest in Leviticus 5, dan wordt gesproken over het schuldoffer. En ik zal een paar dingen noemen. Als je een vloek, als de mensen in die tijd, en dat is nog zo, een vloek gehoord hadden, iets aangeraakt hadden wat onrein was, en een ondoordachte uitspraak had gehad met een eed bevestigd, wat niet goed was, dan was je schuldig. En dan moest je een offer brengen. En hij is voor ons het schuldoffer geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Wat toch bijzonder, broeders, zuster. En dan praat je dus echt nogmaals over het hart van het evangelie. Het zal gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, lezen we in Leviticus 5, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. En ik denk, daar ligt ook een dieptepunt. Hè? Weet u, dat wil ik echt op uw hart binden. We zijn allemaal onvolmaakte mensen. En we doen allemaal dingen regelmatig die niet goed zijn. Maar het is heel belangrijk dat je dat beleidt. Dat je gewoon zegt, Heer, dat je de dingen waar je fout in bent geweest, ook zegt, Heer, ik heb gezondigd. Ik had dit niet moeten doen. Ik heb u daarmee verdriet gedaan. Wilt u het alstublieft vergeven? En dan zegt, lezen we in de korte brieven van Johannes, die zijn zonde beleidt, dat is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat ons reinigt van alle zonden. Het schriftwoord is in vervulling gegaan. Dat zegt, hij is onder de misdadigers gerekend. Want ik zeg u, lees dat in Lucas 22 vers 37. Ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er voor mij geschreven is, heeft immers een einddoel. En hij bad voor de overtreders. Ik wil nog een tekst. U leest dat onder andere in Hebreeën 12. Wat was nou ten diepste zijn vreugde dat hij deze moeilijke weg is gegaan. En dan zegt Hebreeën 12, dat zegt ons, hij zag op de vreugde die voor hem lag. En ik wil u vanmorgen bemoedigen, hier, maar ook thuis. Zie op de vreugde die voor u ligt. Verlies niet uit het oog dat er plaats is voor ons bereid in het vaderhuis met de vele woningen. Verlies nooit uit het oog dat het beste voor u en mij nog komt. Er wordt wel eens gezegd van, ja, ben je dan niet bang om te sterven? Nee, je kunt er alleen maar voorop vooruit gaan. Toch? We praten heel veel over de hemel, maar ik denk wel eens, we willen er niet liever zo snel mogelijk heen. Maar het is goed om te zien wat de Heer voor ons bereid heeft. En we lezen het onder andere ook, dat weet u, Johannes 14. Maar die schrijft van, tegen de discipelen, uw lieder hart worden niet ontroerd. Gelijk gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. Ik wens u allemaal een goede reis. Amen.